In de namens de kerkraad delen wij u mede de eerste huwelijksafkondiging van Arend de Bakker en Willemien Admiraal. En de collecten, vandaag zijn er twee. De eerste collect is bestemd voor de kerk, de tweede voor de bouwkas. En volgende week zijn er ook twee collectes. En dan is de eerste bestemd voor de kerkelijke kassen en de tweede voor de zending. Van dit alles geldt zo de Heer wil en wij leven. Gemeente, verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit morgenuur in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede worden u rijkelijk geschonken of vermenigvuldigd van God de Vader. Door Christus Jezus, de Heere, in de gemeenschap met God de Heilige Geest. Amen. Ik heb eens gezworen bij mijn eigen heiligheid, zo ik aan David lieg. Zo hij mijn woord misleidt, zijn zaad zal eeuwig zijn, zijn troon zal heerlijk pralen. Zingen we dat gemeente met elkaar uit Psalm 89 en daarvan het 15e vers. Gemeente, ook vanmorgen willen wij ons stellen onder de tucht van Gods heilige wet. En in aansluiting daarop met elkaar zingen het gebed uit Psalm 139, het 14e vers. Doorgrond me en ken mijn hart, o Heer. Is geen ik denk niet tot uw eer. Beproef men zie of mijn gemoed iets kwaads, iets onbehoorlijks voedt. En daarna zal u gelezen worden uit Gods heilig woord en evangelie. Zoals u dat vanmorgen vindt in Lucas 1 en daarvan de versen 67 tot en met 79. Stellen wij ons eerst voor de spiegel van Gods heilige wet. Zingen in aansluiting erop met elkaar uit Psalm 139 vers 14. En luisteren met aandacht en eerbied naar hetgeen u vindt opgeschreven in Lucas 1 de versen 67 tot en met 79. Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. En Zacharias, zijn vader, werd vervuld met de Heilige Geest en profeteerde, zeggende: Geloofd zij de Heere, de God Israëls, want hij heeft bezocht en verlossing teweeggebracht zijn volken. En heeft een horen der zaligheid ons opgericht in het huis van David, zijn knecht. Gelijk hij gesproken heeft door de mond zijner heilige profeten, die van het begin der wereld geweest zijn, namelijk een verlossing van onze vijanden, van de hand van al degenen die ons haten. Omdat hij barmhartigheid deed aan onze vaderen en gedachtig waren aan zijn heilig verbond en aan de eed die hij Abraham onze vader gezworen heeft om ons te geven. Dat wij verlost zijnde uit de hand onze vijanden hem dienen zouden zonder vrees. In heiligheid en gerechtigheid voor hem al de dagen onze levens. En gij, kindeke, zult een profeet des Allerhoogste genaamd worden, Want gij zult voor het aangezicht des Heren heen gaan, om zijn wegen te bereiden. Om zijn volk kennis der zaligheid te geven in vergeving hunner zonden. Door de innerlijke bewegingen der barmhartigheid onze Gods, met welke ons bezocht heeft de opgang uit de hoogte, om te verschijnen degene die gezeten zijn in duisternis en schaduw des doods, om onze voeten te richten op de weg des vredes. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, in ons gebed willen wij gedenken aan de familie van Drongelen, waarvan van broeder van Drongelen zijn oude moeder is overleden. We willen ook voorbeden doen voor zuster Geert en Boeren, die deze week een onderzoek moet ondergaan in het ziekenhuis. We willen ook denken aan Kobi Vroegendewij en Wietske Groeneboom, die allebei nog in het ziekenhuis verblijven. En met hen mogen wij ook dankzegging doen, omdat bij Edward en Wietske Groeneboom een zoon geboren is en bij Hans en Kobi Vroegendewij een dochter geboren mocht worden. We mogen ook dankzegging doen met zuster Kater, die de achterliggende week geopereerd mocht worden, de operatie mocht slagen. En op dit moment verblijft ze nog in het ziekenhuis. Zoeken we samen met elkaar het aangezicht van de Heere in gemeenschappelijk gebed. Heren, het is weer zondag geworden. De week is voorbij gesneld. En u bent het die ons hier weer in uw huis brengt. En dat is een groot wonder. Want als wij zien op wie wij geweest zijn in de achterliggende week, dan hebben wij dat niet verdiend, Heren. Dan hebben onze zonden en overtredingen het ons waardig gemaakt dat wij zelfs niet meer op deze aarde zouden zijn. En geef ons daar toch een diepe besef van, een diepe indruk, dat het uw goedheid is die ons nog spaart tegenover onze ontrouw, tegenover ons afwijken. Heren, maak ons daar klein en ootmoedig onder, dat u nog zo goed en zo langmoedig bent. En vergeef dan ook alles, alles wat wij hebben misdreven. Was reinig het toch in het dierbare bloed van uw lieve Zoon. Ja, Heren, dan brengt u ons vanmorgen nog hier in uw huis, omdat gij nog geen lust hebt in onze dood, maar opdat wij daarin het woord van u zouden horen. Dat woord dat spreekt van een volk dat in duisternis zit. Maar dat u gekomen bent om tot dat volk te spreken. Ja, dat u gekomen bent tot dat volk dat wandelt in de schaduw van de dood, om het te verkondigen dat er bij u leven is. En zo mag ook dat woord van morgen verkondigd worden. En wij smeken u, Heren, wilt gij zelf door uw Heilige Geest dat woord laten verkondigen, uw woord, de volle raad Gods. Heren, bedien ons daartoe met uw Heilige Geest. Heren, dat we het daarom ook helemaal alleen van u zouden verwachten. Opent u dan voor ons de schriften. Heren, ween dan alles weg. U weet wat er ook uw dienaar kan zijn, wat hem zo kan hinderen, wat hem neer kan drukken, wat hem aan kan vechten. Heren, maar u bent er toch. En u wilt toch door en uithelpen. Doet u dat ook vanmorgen, bij vernieuwing, omdat we het ook van u mogen blijven verwachten. Heren, dat hebben we nou ook nodig bij het luisteren. En daarom smeken wij u ook om geopende harten, om opmerkzaam te zijn op wat u te zeggen hebt. Neemt u dan alles weg wat bij het luisteren zo hinderen kan. Alles wat er aan belemmeringen kan zijn. Heren, gij zijt die machtige God. Neem gij het weg. En dan weet u ook dat de rouw in het midden van de gemeente gekomen is. Gij hebt nog zo vrij onverwacht de oude moeder van broeder van Drongelen weggenomen. De hoge leeftijd, Heren, van in de 90 jaar. Maar zij is niet meer. Tot op het laatst van haar leven mocht ze nog helder zijn. Nog goed bij haar verstand. Heren, nog met haar kinderen spreken. Maar nu is daar die lege plaats. O, en dan bidden wij u. Ondersteun en sterk de bedroefde familie. Wilt u bij ze zijn ook als ze dinsdag hun geliefde moeder gaan begraven. Wilt u dan kracht geven, nabij zijn. Geef ook dat in dit sterven opnieuw de werkelijkheid gehoord mag worden. Dat ook wij eenmaal die grote reis moeten aandoen naar de eeuwigheid. Bepaal hen daarbij met hun kinderen en kleinkinderen. We dragen het gezin hartelijk aan u op. Kent ook hun zorgen en ook hun noden. Wilt u bij ze zijn. Ze niet begeven en ze niet verlaten. Onze ogen zijn op u gericht. Heer, u kent ook die beide moeders die gij zo grotelijks verblijd hebt met geboorten, maar die ook nu beide nog in het ziekenhuis zijn. We denken aan Edward en Witske Groeneboom, waarbij wij uw naam mogen erkennen dat gij opnieuw leven gegeven hebt. Ze mochten een zoon uit uw hand ontvangen. Heer, wilt u ook bij hen zijn, ook als ze door hun zoon en de naam die hij dragen mag herinnerd worden aan het verlies van hun geliefde vader en grootvader. Heere, dan bidden wij u ook, wil ze daarin ook weer doen opzien tot u. Want dan is het toch waar. Het ene geslacht gaat en het andere geslacht komt. Maar uw raad zal bestaan. En gij zult uw verbond bevestigen van kind tot kind. Heere, zo mogen wij uw naam ook dankzeggen met Hans en Kobi, vroegende wij, die gij opnieuw leven gegeven hebt. Heere, ze mochten al vele kinderen van u ontvangen. U hebt ook nu weer door en uit willen helpen. Heere, wat is dat steeds weer een wonder. En geef dat ze het ook beiden zo mogen ervaren. Samen met hun kinderen. Dat ze zich mogen verheugen in uw grote Godsdaden. En wij bidden u voor die beide echtparen. Sterk ze, Heere. Ook in de opvoeding van hun kinderen. Ook in deze dagen. Wilt u bij ze blijven. En de moeders ook weer spoedig thuis brengen in hun gezinnen. Wees ook bij hen die een kind verwachten, ook in ons midden. Wat kan er een uitzien zijn, verlangen. Laten we daarin ook een biddende vader en moeder mogen zijn. Heren, maar we willen ook in het bijzonder bidden voor hen die nog geen kinderen hebben ontvangen. Die nog kinderloos zijn. Die zo nog uitzien naar die kinderzegen. Wilt u bij hen blijven? En doe ze toch ook. Hun nood bij u de Heere klagen, hun zorgen bij u brengen. U bent toch een vervuller van alle noden. Geef ook verwachting van uw grote Godsdaden. Wees ook bij hen die alleen hun weg gaan, die ook de zegen van het huwelijk niet kennen. En in wier hart er misschien ook dat verlangen is, wilt u ook bij hen zijn. En doe ze toch zien dat u alle dingen leidt. En geef ze dat kinderlijke vertrouwen, dat u het ook in hun leven niet verkeerd doet. Maar dat hun verwachtingen dan ook, maar van u de Heere mogen blijven. We mogen uw naam ook hartelijk dank zeggen met zuster Kater, die geopereerd moest worden. Maar u hebt nog weer door willen helpen. De operatie doen slagen, och dat ze het dan ook maar van u mogen verwachten, samen met haar man. Ze zijn al op leeftijd, Heere. Al veel meegemaakt, ook nu weer. Maar u hebt ze nog telkens weer uit en door willen helpen. Dat ze daarin ook uw sparende en dragende hand mogen erkennen. Wij bidden u ook voor Geertje, die weer naar het ziekenhuis moet voor onderzoek. Wilt u ook bij haar blijven? Heren, wilt u ook in haar eenzaamheid op haar neerzien als ze ook dit alleen weer gaan moet? Heren, dat ze het ook ervaren mag, dat u van haar af weet. Dat ook de gemeente ook in deze dingen met haar mag meeleven. Gedenk ze zo. Geef ook dat het onderzoek het gewenste resultaat mag hebben. Dat er wat te doen mag zijn, Heer, aan de kwalen die ervaren worden. En dat ze zo ook haar leven in uw hand mag leggen. Heer, zo komen wij tot u. Dragen heel de gemeente hartelijk aan u op. Wees bij hen die verdriet hebben. Die eenzaam zijn. De rouwdragende. Wilt u ze niet vergeten. Zie zo op ons neer. Gedenk de organisten, ook vanavond. Gedenk ook onze broeders kerkenraad in het opzien. Heere, geef ook dat ze mee mogen bidden om de opening van het woord. Gedenk de koster en allen die betrokken zijn bij de dienst ook. De meesters en de juffrouw van de zondagschool, als ze ook vanmiddag weer geroepen worden, om dat mooie werk te mogen doen. Al het werk in de gemeente, de verenigingen, onze ogen zijn op u. Heere, blijf bij ons. Vergeef en verlaat ons niet. Wij smeken het u. om Jezus wil. Amen. Geliefde gemeente, kinderen, misschien hebben jullie wel gedacht, waarom wordt er vanmorgen niet over Ezra gepreekt? Daar zijn we toch al weken mee bezig. Nou, dat komt omdat het vandaag Adventsdag is, de eerste Adventszondag. De tijd waarin we mogen denken aan de komst van de Heer Jezus. En daarom, gemeente, hopen we vanavond de laatste preek te houden over Ezra 10. En dan hoop ik, gemeente, dat u, zover het mogelijk is, er ook allemaal mag zijn. Niet gemeente in de eerste plaats, omdat het mij zo pijn doet als ik lege plaatsen zie. Niet omdat de kerkenraad er zo'n verdriet over hebt als u afwezig bent. Niet omdat het zoveel spanningen geeft in de gemeente als u er niet bent. Maar omdat de Heer het van u vraagt. En omdat Hij het zegt en vermaant om de onderlinge bijeenkomsten niet na te laten. En daarom hoop en bid ik u dat u ook vanavond die laatste preek over Ezra mag bijwonen. Gemeente, we zijn de maand van december bijna ingegaan. Morgen 1 december. Gemeente, een maand die voor de meeste wereldlingen bestaat uit gezelligheid. Sinterklaasfeest, rondom de kerstboom. Maar voor heel veel mensen ook een hele moeilijke maand. Een maand waarin ze bij anderen zoveel gezelligheid zien en bij zichzelf zoveel eenzaamheid ervaren. Voor deze mensen zijn de komende dagen wel de donkere dagen voor kerst. Dagen waarin ze soms zo kunnen uitzien naar een bezoek. Maar wat is nou een echt bezoek? Je hebt wel eens van die mensen die komen even langs, vragen even hoe is het met je, bespreken even de nieuwtjes van het dorp en zijn daarna alweer heel gauw weg. En bij zo'n bezoek voel je na afloop vaak nog eenzamer dan voordat die mensen gekomen zijn. Maar wat kan het soms verkwikkend zijn als er iemand bij je komt die de tijd voor je neemt, die naar je luistert, die aandacht voor je heeft, die vraagt naar de dingen die je soms kunnen neerdrukken, die oprechte belangstelling heeft, waar je ook je hart eens voor open kan leggen, waar je ook eens je zorgen en je noden mee kan delen. Zo'n gesprek is een echte ontmoeting. Zo'n gesprek waarin je het meeleven voelt en proeft. En zo'n gesprek kan je zo goed doen, kan je zo bemoedigen. Maar geliefde gemeente, boven dat alles is het allergrootste als de Heere bij je op bezoek komt. Als de Heere naar je omziet. En dan denk ik aan het bezoek dat de Heere bracht aan die weggelopen slavin, aan Hagar. Hagar die het niet meer uit kon houden in de tent van Abraham en Sarai. Die weggevlucht is. En daar in de stilte van de woestijn, in de eenzaamheid, door God werd opgezocht. God sprak tot haar. En de Heere zeide: Hagar, gij dienstmaagd van Sarai, van waar komt gij en waar zult gij heen gaan? En toen zij haar nood voor de Heere mocht uitschreeuwen, en de Heere haar daarin vertroost heeft, en de Heere haar een rijke belofte gegeven heeft omtrent haar zoon, de Heere haar gesterkt had, in de moeilijke weg die ze gaan moest. Toen kon ze weer terug. En daarom noemde ze die plaats waar de Heere naar haar omgezien had. Waar de Heere haar bezocht had. Waar de Heere naar haar geluisterd had. Waar de Heere haar getroost had. Waar hij in zijn ontferming naar haar had omgezien. Die plaats noemt zij Lachai Roi. Gij God des aanziens, want zij zeide, heb ik ook hier gezien naar dien die mij aanziet, die naar mij omziet. En dat is het allergrootste wonder, dat God naar zijn volk omziet. Naar dat volk verloren in schuld, dat volk bezoekt hij. Hoe dan? Wel met het allergrootste wonder aller wonderen, namelijk met de zending van zijn zoon. Door zijn zoon geboren te worden in de stal van Bethlehem, zag hij naar zijn volk om. En zo kon hij het ook in gunst bezoeken. En bij die heerlijke komst van Christus in het vlees mogen wij de komende weken stilstaan in deze adventsdagen. Naar het omzien van de Heere, naar een wereld verloren in schuld. En bij dat wonder willen we ook vanmorgen dan gaan stilstaan op deze eerste adventszondag. En we willen dat doen aan de hand van hetgeen u leest in Lucas 1 en daarvan het 68ste vers. Waar we het woord des Heeren in onze tekst lezen. Gelooft, zei de Heere, de God Israëls, want hij heeft bezocht en verlossing teweeggebracht zijne volken. We willen bij deze tekst schrijven, God bezoekt zijn volk. En we letten dan op een drietal gedachten. In de eerste plaats een verloren volk. In de tweede plaats een verlost volk. En in de derde plaats een lofzingend volk. We schrijven dus bij Lucas 1, de versen 68, God bezoekt zijn volk. En we letten dan eerst op dat volk. Het is een verloren volk. En door zijn komst wordt het een verlost volk. En daarvan mag het dan ook heerlijk gaan zingen. Doch eerst gaan we in de berijming zingen. En wel uit de lofzang van Zacharias. En daarvan het eerste en het tweede vers. De lofzang van Zacharias. Het eerste vers. Lof, zei de God van Israël. De Heer die aan zijn erfvolk dacht. God had hun tot hun troost gemeld hoe zijn gena ons redden zou. De lofzang van Zacharias, de versen 1 en 2. En ondertussen krijgt u dus de gelegenheid in een tweetal rondgangen, de eerste voor de kerk en de tweede voor de bouwkas, uw liefdegaven te geven aan de Heere en zijn dienst. Komt, maakt God met mij groot, verbreid, verhoogt met hart en stem de nooit volprezen naam van Hem. Zingen we dat gemeente na het amen der prediking uit Psalm 34 en daarvan het tweede vers. Geloofd zij de Heere, de God Israëls, want Hij heeft bezocht en verlossing teweeggebracht zijne volken. God bezoekt zijn volk. Hij bezoekt een verloren volk, hij maakt het tot een verlossen volk en hij doet het zijn lof bezingen. Geloofd zij de Heere. Zo mag Zacharias die lofzang, die bekende lofzang gaan beginnen. Maar eerst willen we met elkaar gaan nadenken over de vraag onder welke omstandigheden heeft hij die lofzang mogen zingen. Wel gemeente, dan denk ik dat het nog nooit zo'n donkere tijd geweest is als in de dagen van Zacharias. Nog nooit is het op aarde zo donker geweest als in die dagen. En dan denk ik in de eerste plaats aan het volk Israël zelf, zijn uitverkoren volk. Het was immers geheel weggezonken in een wettische godsdienst. Onder het juk van de Farizeeën werden hun lasten opgelegd, te zwaar om te dragen. Christus zal later ook van hen zeggen, het is een volk zonder herder, schapen die geen herder hebben. De waarachtige verwachting van de Messias was bijna geheel verdwenen. Nog maar een enkeling zag uit naar de verlossing door de Zoon van God. En die nog naar een Messias verwachten. Ach, ze zagen naar hem uit om hen te verlossen van die gehate Romeinen. Het was de tijd waarin de profetie al bijna 400 jaar niet meer gesproken had. Malachi, hij was de laatste profeet die nog gesproken had tot die uitziende Adventskerk. U lieden daarentegen die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan en er zal genezing zijn onder zijn vleugelen. Maar het was al zo lang geleden. Eeuw na eeuw was verstreken. En met de tijd was ook de hoop en verwachting weggeëbd. Had de Heere zijn volk vergeten? En dan de troon. Wie zat er op de troon? Herodes. Hij was koning in Judea, een vreemde koning. Geen Israëliet, geen afstammeling van David, maar een man afkomstig uit Edom. Uit een vijandig land. Vreemde heersers zaten op de troon. Donkere dagen. En als we dan het wereld rond bezien, daar was bijna niemand te vinden die God vreesde. Alles gedompeld in een ontzagwekkende duisternis. Maar gemeente, is het niet menigmaal zo, als het naar menselijke maatstaven onmogelijk is, dat die duisternis ooit nog zou wijken, dat juist God het in die diepe duisternis zo wonderlijk heerlijk maakt? En is het de Heere zelf niet die zegt, wat bij de mensen onmogelijk is, dat is nu mogelijk bij God? En dan zien wij ook, dat mensen verlegenheid Gods gelegenheid is. En als het dan zo donker is, en als de profetie verstomd is, en als de verwachting teloor gegaan is, en het adventsverlangen verdwenen is, en vreemde heersers er zijn, en een wettisch juk ervaren wordt, dan is het tijdstip aangebroken voor de Heere om zijn belofte te gaan vervullen. De belofte, de moederbelofte, die hij al aan Adam en Eva gegeven heeft. Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw en haar zaad. Dat zal u de kop vermorzelen. En die tijd was nu aangebroken. En te midden van die diepe duisternis gaat de hemel open en daalt licht neder. Een hemelbode, hij wordt naar de aarde gezonden. Hij wordt naar Jeruzalem gezonden. Ja, hij wordt naar de tempel gezonden. Naar een priester, wiens naam is Zacharias. Een man waarvan we lezen een heerlijk getuigenis. Dat hij rechtvaardig was voor God en onberispelijk wandelende in al de geboden en rechten des Heren. En daarin zien wij ook die waarheid. Dat de Heere te midden van al de duisternis toch een kerk in stand houdt. Dwars door al die donkerheid heen zal er een rest blijven die uitziet naar hem. Dat heeft ook de profeet Jeremia gesproken en gezegd. En ik, de Heere, zal het overblijfsel mijn schapen vergaderen uit al de landen waarin ik hen verdreven heb. En ik zal hen wederbrengen tot hun kooien. En zij zullen vruchtbaar zijn en zich vermenigvuldigen. Ja, er zal een rest blijven, hoe donker het ook zal zijn. En hoe de Satan ook zal woeden. En hoe het lijkt dat het rijk van God tot niet geworden is. Het zal er blijven. En dat schreef ook Guido de Bret. Te midden van de vervolgingen die woedden tegen de kerk der reformatie, ging hij het belijden. Deze kerk is geweest van de beginnen der wereld af en zal zijn tot het einde toe. Gelijk daaruit blijkt dat Christus een eeuwig koning is, de welke niet zonder onderdanen zijn kan. En deze heilige kerk wordt van God bewaard en staande gehouden tegen het woeden der wereld. Hoewel zij soms tijd en tijd lang zeer klein en als tot niets schijnt geworden te zijn in de ogen der mensen. Ze zal er blijven. En Zacharias en Elisabeth, zij zijn het bewijs van deze belijdenis. Zij behoren tot die kerk die in die dagen wel zeer klein zal zijn. En ook die kerk kan in die duisternis ook zelf nog zoveel duisternis in haar hart hebben. Want, gemeent, als dan die hemelbode komt, Gabriel. En Gabriel die gaat tegen Zacharias zeggen, uw gebeden zijn verhoord. En je zult een zoon ontvangen. Ja, die zoon zal zelfs de wegbereider worden van de Messias. Wanneer die engel het dan ook daadwerkelijk tegen hem zegt over die zoon die geboren zal worden. En hij zal voor hem heen gaan in de geest en in de kracht van Elia. Om te bekeren de harten der vaderen tot kinderen. En de ongehoorzamen tot voorzichtigheid en rechtvaardigen. Om de Heere toe te bereiden een gerust volk. In plaats dat zijn hart opspringt van vreugde. Om de vervulling van Gods beloften. De verhoring van de gebeden. Is daar ongeloof in het hart van dit kind van God? Is er duisternis ook in zijn ziel en klinkt het ongelovig uit zijn mond? Waarbij zal ik dat weten? Ach, en dan komen al de bezwaren naar boven tegen de vervulling van Gods beloften. Ik ben toch al oud? We hebben geen kinderen. En mijn vrouw is ook al oud, hoe zou dat toch kunnen? Oh, en dan krijgt hij een bestraffing vanwege zijn ongelovigheid. En dit zal je teken zijn dat mijn woord waar is. Ik ben Gabriel die voor God staat. Hoe durf je te twijfelen aan de woorden Gods? Je zult zwijgen totdat je zult zien dat mijn woord in vervulling gaat. Duisternis in de wereld, maar ook ongelovige duisternis in het hart van Gods kinderen. Maar hoe donker het zal zijn, het staat de Heere niet in de weg om zijn raad uit te voeren. Hij gaat zijn raad ook volvoeren, zijn belofte uitvoeren. Want Elisabeth, ze mag daadwerkelijk in verwachting raken. En ze mag het ook in verwondering uitroepen. En daar komt dat woord dat vanmorgen zo bijzonder in de aandacht zal komen te staan. Dat bezoeken van de Heere, want zij mag daar ook al van spreken. Alzo heeft mij de Heere gedaan in de dagen in welke hij mij aangezien heeft om mijn smaadheid onder de mensen weg te nemen. Hier mag zij al gaan getuigen van die opzoekende liefde. Hij heeft mij aangezien, hij heeft mijn smaadheid weggenomen. Zoals ook eenmaal Hagar het mocht zeggen. Hij heeft mij aangezien. Hij heeft naar mij omgezien. Hij heeft mij opgezocht. De Heer, hij is bij me gekomen. En hij heeft de oorzaak van mijn verdriet weggenomen. En dan mag ook voor Zacharias de tijd aanbreken dat het kind geboren wordt. En dan neemt de Heere zijn straf weg. En dan mag hij door het geloof gaan spreken. En dan mag hij gaan loven de Heere. En dan mag hij ook gaan spreken van dat wonder dat de Heere zijn volk bezocht heeft. Dat volk waarvan hij het dan ook tenslotte in zijn lofzang nog eens benadrukt. In het 79ste vers om te verschijnen, om naar hen om te zien, degene die gezeten zijn in duisternis en schaduw des doods. In die omstandigheid, als de duisternis voor onze waarneming en voor zijn waarneming ondoordringbaar is, hoe zal er ooit nou nog licht gaan schijnen in deze duisternis? Hoe zullen dode mensen ooit tot leven komen? Hoe zal dat verlangen nou ooit gaan gebeuren en opgewekt worden? Dan mag hier vanmorgen gezien worden dat dat niet komt van beneden, maar dat dat komt van boven. God gaat in die duisternis schijnen. Dat is de komst van Christus in de wereld. Dat is dat adventsuitzien. Het verlangen dat het licht de duisternis zal doen wijken. Want de Heere zal zijn volk gaan bezoeken in haar duisternis. In haar dodigheid zoekt hij het op. En dat brengt ons bij onze tweede gedachten. Een verlost volk. En dan gaan we weer opnieuw naar onze tekst terug. Hij heeft zijn volk bezocht en verlossing teweeg gebracht. En dat woordje en, wat die beide zinsdelen aan elkaar verbindt, mag je naar het Grieks ook vertalen. En dan wordt het nog duidelijker, om het zo te zeggen, met het woordje om. Dat woord en geeft als het ware de reden aan. En dan lezen we die zin als volgt. Hij heeft zijn volk bezocht om, of zo mag ik het ook lezen, opdat hij het zou verlossen. Om daar verlossing teweeg te brengen. Dat was zijn doel, waarom hij naar dat volk omzag. En gemeenten, dan moet ons dat vanmorgen al direct verwonderen. En moet dat in ons hart een verwondering opwekken. De Heere zoekt dat volk op. Hij zoekt naar dat volk. Hij kijkt naar dat volk om het te verlossen. Had er niet moeten staan, hij bezoekt dat volk om het te kastijden en het te straffen, om het eeuwig weg te zenden. Had dat volk dat niet verdiend, omdat dat volk het niet meer verwachten van de beloofde Messias, maar dat dat volk het nou verwachtte van eigen inspanningen. Dat het de wet geheel verkeerd ging gebruiken. Om die wet nou te zien als een ladder waardoor zij in zouden kunnen klimmen in het koninkrijk der hemelen. Hadden zij het niet verdiend. Wat de profeet Jesaja heeft gezegd. Dat de Heer hen zou bezoeken in toren. Zoals we dat lezen, want ik zal over de wereld de boosheid bezoeken en over de goddelozen hun ongerechtigheid. Had dat volk dat niet verdiend, dat de Heere zo naar dat volk zou omzien in toren en om zijn straffen aan hen te voltrekken? Oh, wat zien wij dan vanmorgen hier bij vernieuwing weer? De liefde van de Heere tot zijn volk. Een liefde gemeente die door de trouweloosheid van dat volk niet teniet gedaan kan worden. En zult u dat ook onthouden? En zult u dat nooit vergeten? Dat uw trouweloosheid de trouw des Heren nooit teniet kan doen. Hoe trouweloos wij ook zijn wetten schonden, hij blijft getrouw. En hij gaat dat volk bezoeken. En dat woord wat hier ook door de profeet Zacharias wordt gebruikt. Hij heeft zijn volk bezocht. Dat is zo'n rijk woord, gemeente. Dat woord dat betekent, hij ziet naar mensen om. In dat woord klinkt liefde door. De Heer Jezus, hij zal het later ook gebruiken. Bijvoorbeeld in Matteüs 25, als hij zegt, ik was krank en gij hebt mij bezocht. Daar in dat woordje bezoeken klinkt liefde door, waarmee je naar iemand toe gaat die ziek is. In dat woord klinkt door dat je met iemand bewogen bent, omdat hij het zo moeilijk hebt. Opzoeken, dat doe je uit liefde, uit meeleven. En zo gebruikt ook de apostel Jacobus dat woord in het eerste hoofdstuk, het 27e vers. Dan zegt hij het ook. De zuivere en onbevlekte godsdienst voor God en de Vader is deze. Weduwen en wezen bezoeken, naar hen omzien in hun verdrukking. Dan komen we steeds dichter bij de inhoud van dat rijke woord. God heeft zijn volk bezocht. Hij heeft naar hen omgezien. Zoals mensen naar zieken omzien. Zoals mensen naar weduwen en wezen omzien. In hun moeite en hun verdrukking. En zo zien wij dat woord ook terugkomen. Bijvoorbeeld in het leven van Abraham en Sara. Hoe dat zij ook geworsteld hebben met de nood van de kinderloosheid in hun leven. En hoe de Heere dan die belofte zal vervullen. En hoe ze daarin gevraagd hebben, hoe kan dat toch? Heer, het wordt onmogelijk. Het kan niet meer. En dan lezen wij zo heerlijk in Genesis 21. En de Heere bezocht Sara, gelijk hij gezegd had. Daar heb je dat woord, en hij bezocht hen. En dan zeggen onze kanttekenaren zo treffend, de Heere bezoekt met een bijzondere weldaad en vervulling van zijn belofte. Dat is nou dat bezoeken van de Heere. Als hij komt in je nood, als hij komt met zijn woord, en als hij dat woord ook in je leven gaat vervullen. En dan nog dichterbij komen bij dat woord. Als dan ook Mozes door de Heere geroepen wordt bij de braambos, dan zegt de Heere het, ik heb zeer wel gezien, ik heb zeer wel omgezien, ik heb aangezien de verdrukkingen van mijn volk, het welk in Egypte is, en ik heb hun geschrei gehoord vanwege hun drijvers, want ik heb hun smarten bekend. En dan zegt de Heer, ik heb naar dat volk omgezien. En dan gaat Mozes die boodschap vertellen. En dan gaat Mozes het vertellen aan het volk. God ziet naar jullie om. Hij zal jullie verlossen. En hij zal jullie brengen in het land dat hij beloofd heeft aan Abraham, Isaac en Jacob. En wat antwoordt dan het volk? En het volk geloofde. En zij hoorden dat de Heere de kinderen Israëls bezocht had. En hun verdrukking zag. Daar heb je de diepe betekenis van dat woord. God komt, ziet naar zijn volk in moeite om in de slavernij. En hij bezoekt het om hen van hun verdrukkingen te verlossen. En dat is ook wat hier door Zacharias gezegd wordt. De Heer heeft omgezien. De Heer heeft dat volk bezocht. De Heer heeft in ontferming naar hen gezien. In hun duisternis. In de schaduwen des doods waarin ze zitten. Maar hij heeft naar ze omgezien, om ze uit hun verdrukking te verlossen. Dat betekent het. En dan mag Zacharias dat al door het geloof zien als een werkelijkheid. Want hij zegt, hij heeft zijn volk bezocht om het te verlossen. Nee, hij heeft verlossing teweeg gebracht. Zo staat het er. In de voltooide tijd, om het zo te zeggen. Hij mag door het geloof al zien, terwijl Christus nog in de stal van Bethlehem geboren moet worden, terwijl hij heel de weg van lijden en sterven nog moet gaan, mag hij toch al door het geloof zien, het zal geschieden. Ja, voor mij is het reeds door het geloof een zaak die volkomen volbracht is. Er zijn verklaarders die zeggen, ja, en proberen dat wat af te zwakken en zeggen, ja, dat moet je zien in het verlangen dat het gebeuren zou worden. In de verwachting dat het zo gebeuren zou worden. Nee, dat is op zich ook wel waar. Maar het is hier zo nadrukkelijk zo gezegd, omdat het iets laat zien van wat het geloof vermag in het leven van de oudtestamentische gelovigen. Want ook deze Zacharias, hij staat als het ware op de drempel van het Oude en het Nieuwe Testament. En hij mag als het ware met Abraham door het geloof reeds zien op de vervulling van deze heerlijke beloften. Zoals ook Abraham gezien heeft en verlangt naar de dag van Christus en heeft hem gezien en is verheugd geweest. Zo is ook hier Zacharias verheugd omdat hij ziet. En als het ware in zijn oren al de echo hoort, het is volbracht. Hij heeft verlossing teweeg gebracht. Jonge mensen, wat betekent dat? Als Zacharias mag zeggen, hij heeft verlossing teweeg gebracht. Wel, hier in dit gedeelte van de schrift staat een woord in het Grieks dat een vertaling is van een Hebreeuws woord dat eigenlijk letterlijk betekent loskopen. Het ziet op de gewoonte in het Oude Testament om een slaaf los te kopen uit zijn slavernij, zodat hij een vrij man wordt. Of het ziet op het betalen van een prijs om te herstellen wat beschadigd is. En dan ziet het op een betaling die weer verzoening teweeg brengt. Je hebt iets beschadigd en dat betaal je nu, zodat de schade hersteld wordt en de verhoudingen weer goed zijn. En jonge mensen, gemeente, als we daar dan over nadenken, dan zien wij in dat woord loskopen, verlossen, ook die twee heerlijke aspecten van het werk van Christus. Dat hij zondaren gaat loskopen, mensen die zelf niet kunnen betalen om bevrijd te worden. Die zelf niets hebben om aan te bieden waardoor zij van de straf bevrijd zouden worden en hun schuld zouden kunnen betalen. Maar hij komt om die schuld te betalen. En dat zegt ook de Heer Jezus in Marcus 10. Want ook de Zoon des Mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn ziel te geven tot een rantsoen, tot een losprijs voor velen. En dan wijzen ook de kanttekeningen weer op dat woord losprijs of rantsoen. Dat is een som geld om een gevangene vrij te kopen. En dat is het werk van Christus. Vrijkopen zondaren die in de gevangenis zitten. Waarom? Omdat ze schuldenaar zijn aan de Heer. Omdat ze God zijn recht niet geven, omdat ze hem niet eren, maar dat ze in Adam eerrovers zijn, dat ze van God gestolen hebben wat hem toekomt, namelijk een leven in dankbaarheid, een leven aan hem toegewijd. Ze hebben het hem niet gegeven, ze hebben niet gewandeld naar zijn heilige wet, maar ze hebben die wet overtreden en daarom zijn ze gevangenen. En zullen ze gestraft moeten worden, want ze kunnen hun schuld niet afbetalen. En Christus is het Hij die gekomen is om met zijn hartebloed te betalen voor diegenen die niet betalen kunnen. Om in de weg van die betaling ook de schade, de eer die geschonden is, te herstellen. Dat is het liefste werk van Christus. Zijn vader teruggeven wat hij kwijtgeraakt is, wat bezoedeld is, namelijk de volmaakte eer van God. En dat mag jij nu gaan verkondigen. Dat is de boodschap, mijn kind, mag Zacharias zeggen, die jij mag gaan verkondigen als wegbereider van deze Messias. Jij mag je vol kennis geven van die zaligheid. En jij mag het gaan verkondigen dat er nu zaligheid gelegen is in de vergeving van je zonden. Jij mag gaan verkondigen dat de losprijs betaald is, dat verzoening aangebracht is, dat er behoud is voor verloren mensen. Dat is dat heerlijke wonder waar hier ook Zacharias van mag zingen, waar Maria van gezongen heeft. En gij zult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Die heerlijke boodschap heeft geklonken in de oren van Maria door de mond van de engel Gabriel. Zalig maken, verlossen, bevrijden. En die boodschap heeft Johannes de Doper dan ook mogen brengen. Zie, het Lam Gods dat de zonden der wereld wegneemt. En waartoe werkt de Heer nu al deze dingen? Wel, opdat er geboren zou worden een lofzingend volk. Dat brengt ons bij onze derde gedachte. Als Zacharias vervuld wordt door de Heilige Geest, dan gaat hij God de eer geven. Gemeend, is het u opgevallen dat dat de eerste woorden zijn als hij weer spreken mag. Je zou verwacht hebben dat hij zou zeggen, vrouw, wat is het een wonder dat God ons gebed verhoord heeft. Was het een wonder dat hij de smaadheid heeft weggenomen. Wat is het toch fijn dat we een zoon hebben. Vind je het ook geen lieve jongen? Maar dat zouden wij misschien gezegd hebben. Maar als God door zijn geest je hart gaat vervullen, hoe mooi ook al die dingen zijn, ze vallen weg. Want er blijft maar één ding over. En dat is de eer en de glorie van de Heer. En daar wordt hij geheel mee vervuld. En hij mocht het zien door het geloof. Hij komt. Ja, hij is gekomen, zegt het geloof. En dat mocht Zacharias zien. God vervult zijn woorden, Messias. Het komt, het belofte woord aan Adam en Eva is vervuld na duizenden jaren. God maakt zijn woord waar. Hij komt om ook voor mijn zonde te betalen. Hij komt ook om voor mij zijn bloed te storten. Om mij uit de gevangenis te verlossen. Oh, dan kan het niet anders. Als dat gezien mag worden en geloofd, dat de tong losgemaakt wordt om God te loven. Geloofd, zei de Heere, de God Israëls. Van deze Zacharias geldt, wat er in Psalm 119 van Gods kind staat, dan loopt mijn mond steeds over van uw eer. Gelijk een bron zich uitstort op de velden, zo is het ook in het hart van deze Zacharias. Zijn mond loopt maar van één ding over. Geloofd, zei de Heere, de God van Israël. En dat zien wij bijvoorbeeld ook in het leven van die 18-jarige gebonden vrouw. Als de Heere haar verlost, zoals ook Zacharias dat mocht zien. Als die uit die banden van de Satan bevrijd wordt. En ze het horen mag, vrouw, gij zijt verlost van uw krankheid. Dan gaat die vrouw ook niet allerlei dingen zeggen. Het was zo benauwd in die tijd. En wat ben ik toch blij dat ik er nu van verlost ben. Maar er staat en zij verheerlijkte God. Dat is het eerste wat deze vrouw gaat doen. Nadat zij uit de banden verlost is. De Heere de eer geven. En dat is de werkelijkheid, geliefden. Wanneer wij ingeleid worden en inleven. Onze zonden en onze ongerechtigheid en onze schuld. En wanneer wij door genade mogen gaan beleven. De vergeving van de zonden en de bevrijding. De verlossing uit de heerschappij. O, dan komt daar als vanzelf die lofzang aan de Heer. Dan wordt het waar niet uit ons. Het is al uit hem. Zo gaat het naar Jeruzalem. En dat is ook elke keer weer. Wat wij terugvinden in het woord van de Heer. Want als hier Zacharias spreekt. Geloofd, zei de Heer, de God Israëls. Dan gebruikt hij als oud-testamentische gelovige de woorden van de boek der psalmen. Dan gebruikt hij de woorden van de kerk van de oude dag om het zo te mogen zeggen. Want dan is het de dichter uit Psalm 41 die het ook zegt. Geloofd, zei de Heere, de God Israëls, van eeuwigheid en tot in eeuwigheid. Amen, ja, amen. O, dan mag David, wanneer hij het mee mag maken, dat Salomo nog op zijn troon mag zitten en mag gaan regeren, dan roept hij het ook uit in verwondering. Geloofd, zei de Heere, de God Israëls. Hij is verwonderd dat hij er nog bij mag zijn, dat Salomo koning wordt. En als hij dan zijn laatste gebed in de vorm van een psalm mag dichten, psalm 72, dan zegt hij het opnieuw. Geloofd zij de Heere, de God Israëls, die alleen wonderen doet. En geloofd zij de naam zijner heerlijkheid tot in eeuwigheid. En de ganse aarde worden met zijn heerlijkheid vervuld. En dan klinkt het opnieuw. Amen, ja amen. Daar moet het op uitlopen. Dat zal vast en zeker zijn. Dat God de eer en de glorie krijgt van zijn werk. En zo eindigt ook Psalm 106. Geloofd zij de Heere, de God Israëls, van eeuwigheid tot in eeuwigheid. En al het volk zeggen, amen, ja amen, halleluja. En dat is nu waartoe Zacharias oproept. In de lijn van de oud-testamentische kerk. Om de Heere de eer te geven. En nu mag hij met David de voorzanger zijn. En hij mag het zeggen tegen het volk, geloofd zij de God Israëls. En wat is dan het antwoord? En dan wordt het volk ertoe opgeroepen om in een beurtzang te zingen. Amen, ja amen. Dat is ook het verlangen van de dichter uit Psalm 34. Komt, maakt God met mij groot. Hij nodigt ze uit, verbreidt met mij, verhoogt met mij. Met hart en stem die nooit vol prezen naam van hem. Zo horen wij hem een opwekking doen. Deze Zacharias, geloofd zij God, loof hem met mij. Gemeente, zo mochten wij horen hoe de Heere na 400 jaar weer opnieuw de profetie laat klinken. Opnieuw dat wonder laat verkondigen. De verlossing komt. En dan blijft toch elke keer weer dat wonderlijke oog. Als daar ingeleefd wordt in die duisternis, zou God zijn genade vergeten. Nooit meer van ontferming weten. Weet de Heere nog wel van ons af. Het is al zo lang donker. Waar blijft toch de Messias? En komt de Heere dan, omdat het volk naar hem vraagt. Omdat het volk naar hem zoekt. Nee, gemeente, dan moeten wij het belijden. En dan zien wij het steeds weer in de Heilige Schrift terugkeren. Dat het volk het er niet zo best afbrengt. Dat volk vraagt uit zichzelf niet naar hem. Maar dat het telkens weer bij God vandaan komt. Zoals de Heer in het al aan Adam vroeg. Waar zijt gij? En wij zien ook dat Hagar niet naar de Heer vraagt. Maar dat God naar Hagar vraagt. Van waar komt gij? We zien Saulus van Tarsen niet naar God vragen. Maar God vraagt, Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? En daarom dat wonder. Dat de Heer het zegt door de mond van Jesaja. Ik ben gevonden van hen die naar mij niet vragen. Ik ben gevonden van degenen die mij niet zochten. En het klinkt uit zijn mond. Ziet, hier ben ik. Hier ben ik. En dan is het de grote vraag van morgen, gemeente op deze eerste Adventszondag. Ziet u nou uit naar hem? Is er nou ook vanmorgen een Adventsvolk dat nou verlangt naar hem en uitziet naar hem, omdat het zichzelf niet kan verlossen? Hebt u hem nou nodig gekregen? En is dat nou het uitzien van je hart? Heere, wilt u ook mij loskopen? Wilt u ook voor mij de prijs betalen? Want ik heb het ervaren in mijn onmogelijkheden. Dat ik u die prijs, dat rantsoen, in de eeuwigheid niet kan voldoen. Och Heere, ik heb het wel geprobeerd. Ik heb wel gedacht dat ik de zonden eronder kan krijgen. Maar Heer, en als ik dacht in eigen kracht één zonden te overwinnen, stonden er nieuwe zonden op, die ik nooit gedacht had dat in mijn hart zouden leven. O God, het is onmogelijk om te betalen. Advent, dat wil zeggen, dat je uitziet naar de komst van hem in je hart. Heer, zou u ook mij willen bezoeken? Zou u ook vanmorgen naar mij willen omzien? Heere, zou u ook mij willen verlossen? Zou u ook uw bloed aan mijn hart willen toepassen? zou u ook naar mij willen omzien. Zoals u naar Elisabeth hebt omgezien. Zoals u naar Hanna hebt omgezien. Zoals u naar Israël in haar verdrukking hebt omgezien. Heere, wilt u ook naar mij omzien. En wat is het dan een troostvol en heerlijke boodschap op deze eerste adventszondag als hij dan door de verkondiging van het woord van Zacharias laat zeggen: ik ben gekomen, ik zoek op dat verlorene, ik kom om het te verlossen. Ik heb de prijs betaald, ik ben gekomen om vrij te kopen die zichzelf niet kunnen vrijkopen. U die ligt in de banden van de zonden, u die u vrijwillig als een slaaf verkocht heb. Ik ben gekomen om slaven te bevrijden. Omdat je dan ook zo vanmorgen het uit mag roepen: Heere, bevrijd ook mijn ziel. Heere, zou u ook mij willen verlossen? Heere, want ik kan niet één nagelschrapseltje toedoen aan mijn zaligheid. Heere, niets kan u bewegen van mijn kant om daar mij te horen: ik heb het alles verzonderd. Niets kan ook u behagen, Heere, want ik kan ook alleen maar zonden voortbrengen. Maar hoor dan toch dat Zacharias het vanmorgen mag zeggen: hij heeft zijn volk bezocht. Hij heeft omgezien. En hij ziet ook naar u in ontferming om, opdat hij ook u zou verlossen. Ziet u uit naar zijn verlossing. O, wat een wonder is het dan, als je vanmorgen mag horen: hij is gekomen om het weggedrevene te zoeken, om het verlorene te behouden, om zondaren zalig te maken. O, dat je dan vanmorgen moed mag grijpen uit dit woord. Dat het mag zijn als een balsem in je gewonden ziel. Opdat je met dat woord bij de Heere mag komen. Heer, het is advent geworden. Het is vanmorgen verkondigd, Heere, dat u omziet naar mensen in hun nood. Mensen in hun verdrukking. Mensen in hun gevangenschap. Mensen in hun dodelijke krankheid. U zoekt naar hen. U ziet naar hen om, Heere. Om ze te verlossen. Dat die schreeuw geboren mag worden: Heere, verlos ook vanmorgen mijn arme ziel. En als je nou vanmorgen onbewogen in de kerk zit. Als je dat adventsverlangen niet hebt. Als je daar zit: ja, maar ik zit hier maar omdat ik hier moet zijn. Laat dan dat woord van die wegbereider Johannes de Doper je vanmorgen wakker mogen schudden. Die het vanmorgen dan ook zegt: de bijl ligt alreede aan de wortel der boom. De boom die geen goede vrucht voortbrengt wordt afgehouden en wordt in het vuur geworpen. Dat dan ook deze boeteprediking van Johannes je vanmorgen dan wakker mag schudden, opdat je het gaat zien: het oordeel is aanstaande. O, wat ben ik dicht bij de dood, en de dood brengt mij onherroepelijk voor de rechterstoel van God. Dat je het vanmorgen dan mag zien. En het mag uitroepen voor God: Heer, hier zit een verhard mens. Hier zit een mens dat nog geen traan voort kan brengen. Hier zit vanmorgen een onbewogen mensenkind. Dat voortleeft op de brede weg. Dat voortholt naar de eeuwige rampzaligheid. Heere, open toch mijn blinde zielsogen. Heere, doe mij vanmorgen zien en geloven. Dat ik daarbij behoor. Bij dat volk dat zit in duisternis. En in de schaduw van de dood. O God, doe mij het geloven. Dat de dood al haar schaduw over mijn leven heen werpt. Opdat je zo vanmorgen door Gods geest wakker geschud mag worden. En het mag zien: hij is gekomen voor mensen die in duisternis zitten. Opdat ook vanmorgen in jouw hart die schreeuw mag klinken: gedenk mijner, o Heere, bezoek mij met uw heil. U die de Heere vrezen mag. U die mag delen met Zacharias in dat wonder. Ja, hij heeft ook naar mij omgezien. Hij heeft ook mij opgezocht. Ik vroeg niet naar God, maar hij vroeg naar mij. En ook hij heeft mij uit dat geestelijke Egypte uitgeleid. En hij heeft mij doen wandelen Op die smalle weg, hij heeft mijn voeten gebracht. Dat pad des vredes, u die God vreest. Mag ik het vanmorgen vragen? Is er ook dat adventsverlangen bij vernieuwing? Heere, komt u weer eens op bezoek. Wanneer heb je voor het laatst mogen smaken dat God goed is voor een slecht mens? Zie je uit naar die vernieuwing van het verbond met de Heere? Zie je uit naar die godsontmoeting waar je ziel het weer is geloven? Mag hij voor mij en ik de zijnen? Zie je uit met de bruid dat hij mij kussen met de kussen van zijn mond? Kom, wanneer is Christus voor het laatst aan je verschenen? Zie je naar hem uit, o God, gij die mijn zielsverlangen zijt. Kom toch, o Heer Jezus, mijn vernieuwing weer, met de krachtige werking van uw nabijheid in mijn hart. Dat ik u weer mag prijzen zoals u het waard bent. Is dat vanmorgen dat verlangen, Heere, dat ik met Zacharias mag instemmen. Geloofd zij de God Israëls, die ook mij bezocht heeft, die ook mij verlost heeft. Heere, dat ik ook weer gaande gemaakt mag worden om u te roemen, om u te loven, om u te eren. Als dan de profeet het vanmorgen zegt, gelooft zij de Heere, jubelt het dan in je hart vanmorgen. Amen, ja amen. En als dat nou vanmorgen niet zo is. Als je nou vanmorgen onder de preek zit, en het is zo koud, zo kil van binnen. En dat amen, ja amen, wordt niet gevonden. Bij de preek afstandelijk kan aanhoren. Dat het zo verre van je blijft. Kan dat? Hoe komt dat toch? Want als de Heere toch verkondigt dat wonder van die zaligheid die hij verworven heeft, dan moet het toch ook in je hart weerklank vinden. Geloofd zij God met diepst ons zag. Hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. Die God is onze zaligheid. Wie zou dan die hoogste majesteit dan niet met eerbied prijzen? En dan onbewogen in de kerk zitten. Terwijl God zo'n weldaad aan je ziel gedaan heeft. Hoe komt het toch? Komt het toch? Dat je het niet kan uitjubelen met de dichter, laat ieder zeer een goedheid loven. Want goed is de oppermajesteit, zijn goedheid gaat het al te boven. Zijn goedheid duurt in eeuwigheid. Komt het dan toch dat je zo treurig neer moet zitten, dat je daar zo ver vandaan bent. Gelijk de duif uit Hooglied, dat je daar in de kloven der steenrotsen zit, in het verborgen van die steile plaats, hoe komt. Beleid het is vanmorgen voor de Heeren. Gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond. Heren, dat onbedacht zijn herder is verloren. Heren, ik heb door toegeeflijkheid aan de boze neigingen van mijn hart gezondigd en ik ben bij u vandaan gegaan. Daarom moet ik nu zo stilzwijgend over de aarde gaan. Dat het van binnen bij mij leeft. Hoe zou ik een lied kunnen zingen voor de Heer in een vreemd land? O, dat dan vanmorgen, dat wonder, hij heeft u bezocht. Dat wonder bij vernieuwing je in de verootmoediging mag brengen. Als Christus vanmorgen verkondigt aan je hart, zie wat ik gedaan heb om die losprijs te betalen. Ik heb alles gegeven. Ik ben rijk geweest, maar ik ben arm geworden om je vrij te kopen. En dan zegt hij het vanmorgen. Tot een die zo zwijgzaam zit, die zo weggescholen zit, die niet kan zeggen amen, ja amen. Die het zo moeilijk vindt vanwege haar onvruchtbaarheid, om het uit te roepen, gelooft, zei de Heer. Weet je wat hij nou zegt? Kom, mijn duiven, toon mij uw gedaante en doe mij uw stem horen. Want ziet, uw stem is zoet en uw gedaante is lieflijk. Hij zegt het, kom dan maar. Uit die spelonk en uit die holen. Kom maar en zeg het tot mij. Heere Jezus, kom ook bij vernieuwing in mijn hart. opdat ik ook met Zacharias mag uitroepen, lof zij de God van Israël, de Heere die aan zijn erfvolk dacht, en door zijn liefderijk bestel, verlossing heeft teweeggebracht, ook voor mij, arme zondaar. Amen. Voor de Heere in gebed. Heere, dan is er toch nog maar één bede overgebleven. Geef gij dat adventsverlangen, voor het eerst of op vernieuwing, dat u weer komt tot de ziel en dat u spreekt, ziet, hier ben ik. Ik ben uw heil alleen, zodat we voor het eerst of weer opnieuw die blijdschap mogen kennen die Zacharias kende. Toen hij het uitjubelde, geloofd zij de Heere, de God Israëls. Want hij heeft zijn volk bezocht om verlossing teweeg te brengen. O, dat heil in Christus, dat doet de ziel jubelen. Heer, en daarom, u bent het zo eeuwig waard om te ontvangen. De lof, de glorie en de dank tot in de eeuwigheid. Heere, wilt gij dan zelf vervullen door uw Heilige Geest. Want dat lof zingen is toch het werk van uw geest. Daarom bidden wij u, vervul ons met die geest. Laat dat adventsverlangen mogen zijn. Kom, o Heilige Geest, woon in ons en verbind ons aan Christus meer en meer. Breng ons dan ook zo vanavond bij elkaar, als we weer opnieuw naar dat woord van u mogen luisteren. Heere, laten we in eenheid optrekken om ook dat laatste gedeelte van Ezra te mogen horen. Hoe gij daarin ook tot ons een indringende boodschap hebt te verkondigen. Heere, we hebben het niet verdiend, maar we bidden het u uit genade om Jezus wil alleen. Amen. Laten we in mogen stemmen met Zacharias, om het zo te mogen zeggen. Ik zal met mijn ganse hart uw eer vermelden, Heer, uw dank bewijzen. Psalm 138 en daarvan het eerste vers. Liefde gemeente, ga dan heen in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijne vrede. Amen.